Goed, ik wil beginnen met deze avond op 25 februari 2009. We gaan verder met de studie aan de Romeinen en we zitten midden in hoofdstuk 6. En voordat we daarover na gaan denken, wil ik graag met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we deze avond uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat u ons wijsheid en inzicht wil schenken in uw woord, in het spreken en in het luisteren, Heer. Geef dat we onbevangen dat woord van u tot ons kunnen nemen. En Vader, dank u wel dat u ons rijk maakt met evangelie, met een goed bericht. Vader, we danken u dat u ons daartoe alles geeft wat nodig is. Vader, we danken u voor de rijkdom van uw woord, van uw wijsheid. Dank u wel, Vader, dat we beseffen mogen van u te zijn. Vader, dat is een groot goed. Dat is kostbaar. Vader, we zijn geborgen in uw hand. En we danken u dat ook vanavond u ons wilt leiden, wilt verlichten met uw geest, door uw woord, Heer. Geef dat en mogen we zo geleid worden door u op onze levensweg. Dank u wel, Heer, dat we mogen uitzien naar de komst van uw Zoon. En Vader, dank u wel dat we opgebouwd mogen worden. Wilt u dat geven? Mag het bovenal zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor in de naam van uw Zoon. Amen. Wij zijn gebleven in Romeinen 6 en ik wil een paar versen daarvan met u lezen, inleidend voor vanavond. En dat wil ik graag doen vanaf vers 5. Romeinen 6, en ik lees u uit de NBG-tekst, NBG 51. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor al gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid voor God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover dit gedeelte uit Romeinen 6. En Paulus die is dan bezig in feite met de gevolgen of de uitwerking van het evangelie. Alleen we moeten niet de vergissing maken dat we denken dat tot en met hoofdstuk 5 het evangelie loopt. Want na hoofdstuk 5 gaat het gewoon door. Hè, dit is wat we gelezen hebben, is ook gewoon evangelie. Is een goed bericht. En hoofdstuk 5 is eindigt dan met toch wel een paar kenmerkende versen. Hè, hoofdstuk 5, dat staat in feite als inleidend op het eind van hoofdstuk 5 staat inleidend op hoofdstuk 6. En daar staat in het 20e vers van hoofdstuk 5, maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat gelijk de zonde heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid of gerechtigheid tot in het eonische leven. Door Jezus Christus onze Heer. En dat staat in feite boven dit hoofdstuk. Want waar gaat het om? Het gaat om niet langer de heerschappij van zonde en wet, maar het gaat hier om de regering van de genade. Genade is Gods heerser in deze tijd. God regeert in genade. En dat is wat wij als gelovigen zouden weten. Vandaar dat Paulus ook dat woord gebruikt in dit hoofdstuk, weten. Het gaat om geloven. En geloven is hetzelfde in feite als weten. Wij zijn niet langer onder de heerschappij van de zonde. Wij zijn niet langer onder de heerschappij van de wet. Maar wij zijn onder de heerschappij van de genade. Daar gaat het om. in hoofdstuk 6. Dat is wat we altijd goed in ons achterhoofd mogen houden als we dit hoofdstuk lezen. Paulus die zet een heel aantal vergelijkingen neer. In hoofdstuk 5 doet hij dat, begint hij daarmee. En hij gaat daarmee gewoon door in hoofdstuk 6. Hij is voortdurend aan het vergelijken. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Hij is voortdurend bezig aan de hand van het Hebreeuwse parallelisme dingen duidelijk te maken. Nou, wat is een parallelisme? Dat je in twee verschillende zinnen hetzelfde zegt. Het boek Spreuken staat er vol mee. Twee regels die allebei in feite hetzelfde zeggen, maar het wint aan zeggingskracht doordat het in de ene regel tegengesteld gezegd wordt, of gelijk, aan de andere regel, en daardoor geeft het extra kracht. Dat doet Paulus dus ook in dit gedeelte van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Vandaar dat hij bezig is met voortdurend vergelijkingen. We hebben het ook gelezen in, vijfde vers. Want indien wij samen gegroeid zijn, of samen geplant zijn, mag je ook zeggen, dat zegt meen ik de Statenvertaling, met hetgeen gelijk is aan zijn dood, dat is het eerste deel van de vergelijking, en dan komt de tegenstelling in het tweede deel van het vers, zullen wij het ook zijn, en dan heeft de NBG-vertaling toegevoegd, met hetgeen gelijk is, hè, dat staat tussen haakjes in de NBG-tekst, die hebben dat dus toegevoegd voor de leesbaarheid, aan zijn opstanding. Dus hier worden dood en opstanding tegenover elkaar gezet. Met andere woorden, net zoals wij deel hebben aan de dood van Christus, hebben wij ook deel aan zijn opstanding. Beide geldt voor de volle 100%. En dat leven, dat doen wij vanuit de opstanding van Christus, beseffen dat wij met hem opgewekt zijn, en dat is opdat wij in nieuwheid van leven wandelen, zegt Paulus in het vierde vers. Zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En dan gaat hij dat onderbouwen door te zeggen, want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn in de gelijkenis aan zijn opstanding. He, dat laat hij weg, dat is een bepaalde stijlvorm, maar dat kun je er zo wel bij denken. Het staat er niet letterlijk, maar je kunt het er wel bij denken. Het is een vergelijking. Nou, die nieuwheid van leven, dat kunnen we alleen maar omdat we niet alleen met hem één zijn geworden in zijn dood, wat Paulus duidelijk maakt in die eerste vers aan de hand van het feit dat wij naar binnen in Christus Jezus gedoopt zijn, en de resultaten daarvan is dat wij in Christus Jezus zijn. He, wij zijn letterlijk, als ik het heel letterlijk zeg, dat is een beetje krom Nederlands misschien, maar we zijn gedoopt naar binnen in Christus Jezus, en dat betekent tegelijkertijd dat we ook in zijn dood gedoopt zijn. Daar komt geen druppel water aan te pas. Maar dat is een geestelijke zaak. Dat is iets wat de geest doet. Hè. Je kunt daarbij ook leggen bijvoorbeeld 1 Korinthe 12 vers 13. Dat wij naar binnen in één lichaam, hè, in die ene geest, dat is het element. In die ene geest zijn we naar binnen in dat ene lichaam gedoopt. Daar komt geen druppel water aan te pas. Waterdoop is nooit een voorwaarde. Kan het ook niet zijn. Maar we zijn door zijn geest naar binnen in Christus Jezus gedoopt. Het resultaat is dat wij in Christus Jezus zijn. Dat is onze geestelijke situatie nu. En de bedoeling is dat wij ook in overeenstemming met die geweldige positie wandelen. Nou, een van de belangrijke dingen is wat Paulus later in hoofdstuk 8 vers 1 zegt. Dat is altijd goed om voor ons te beseffen dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Daar heb je het weer, hè? In Christus Jezus zijn. Dus niet alleen in Christus, maar er staat in Christus Jezus zijn. En dat is dus al terugkoppelend op wat hij dan in hoofdstuk 6 al gezegd had. Dus wij zijn in Christus Jezus gedoopt. Hè, naar binnen in Christus Jezus gedoopt. In zijn dood is dat. En het betekent, zegt Paulus, als consequentie, net zoals Christus uit de dood is opgewekt, wij met hem, en dus, resultaat, net zoals Christus nu leeft voor God, ook wij leven voor hem, in nieuwheid van leven wandelen. Dat zijn feitelijkheden, hè, dat zijn feiten die Paulus hier neerlegt, vandaar dat hij hier gewoon doorgaat met evangelie. Het is evangelie wat hij hier brengt. He, dat wij in Christus Jezus zijn, dat is ook een goed bericht. Dat is ook evangelie. En dat is wat we dagelijks mogen beseffen. En daaruit leven, daaruit wandelen, vanuit die positie. En dat is allemaal onder de genade. Want in die wandel van elke dag, daar weten we dat wij daarin tekortschieten. En daar kan je natuurlijk heel lang als gelovige bij blijven hangen, bij dat tekortschieten. Maar daar kun je ook Gods woord tegenaan zetten en beseffen, er is geen enkele veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is alleen maar een onderstreping van het feit, wat hij al aan het eind van hoofdstuk 5 gezegd had, namelijk dat wij leven onder de genade. De wet veroordeelt, de wet zegt, jij hebt het fout gedaan en nu ga je daarvan de gevolgen ondervinden. Je werd uit het volk, voor Israël betekende dat ze uit het volk gezet werden of gestenigd moesten worden. Of, nou, noem al die dingen maar op. Hè. Dat was dan het gevolg van het overtreden van de wet. Want de wet maakt alleen maar scherper duidelijk dat de mens een doelmisser is. De wet is erbij gekomen na verloop van tijd. Hè. Na 430 jaar nadat Abraham geroepen was. De wet kwam erbij. Waarom? Uiteindelijk maakt Paulus duidelijk. Is dat om de zonde terug te dringen? Nee, Paulus zegt, dat is opdat de krenking of dat de overtreding zou toenemen. Het was alleen maar een demonstratie van God dat de mens zondaar is. En dat werd onder de wet des te scherper duidelijk. Dat de mens daaraan niet kan en kon voldoen. Dus het heeft ook dan geen enkele zin om door middel van het zelf te proberen je te houden aan de wet, de zonde in je leven tegen te gaan. Want dan ga je namelijk strijden tegen de zonde. Daar is Paulus in dit hoofdstuk helemaal niet mee bezig. Strijden tegen de zonde. En de strijd tegen de zonde die je zelf aangaat, verlies je altijd. Gegarandeerd. Maar leven uit genade, leven uit het besef dat je met Christus opgewekt bent, ja, dat is ook wat Paulus zegt in Galaten 5. Wandelt in of door de geest, ga je allebei vertalen, en je zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus doe het één, dan doe je automatisch het andere niet. Dus dat is eigenlijk heel positief gesteld, hè, door Paulus. Paulus is ook nooit in zijn brieven bezig de zonde te bestrijden, alsof de gelovige de zonde zou moeten bestrijden in zijn of haar leven. Nee, Paulus onderstreept, leef vanuit die genade. Leef de nieuwe mens. Hè? Leef niet langer in de oude mens dus, maar leef de nieuwe mens. Daar gaat het om. Het gaat om wie wij dienen. We zijn geroepen als schepselen van God om hem te dienen. God is schepper en het schepsel is er om hem te dienen. En die mens die voldeed niet aan die roeping, zonde enzovoort. En nu komt het evangelie en dat is de bevrijding, zodat die mens wel God kan dienen. En dat is ook wat verderop in hoofdstuk 6 naar voren komt. Maar dan is het ook niet langer die oude, maar de nieuwe mens. Die oude mens is uit zichzelf niet in staat om God adequaat te dienen. Maar die nieuwe mens wel. Want de nieuwe mens wordt geleid door Gods geest. En dat is ook eigenlijk de basis, hè, het basisprincipe, het grondprincipe zou je kunnen zeggen, voor ons handelen, dat is genade. Zoals het bij Israël de wet, of iets uitgebreider gezegd de Tora was, het grondprincipe om te handelen, zo is het voor ons genade. Dus er zit een andere heerser nu op de troon. Niet langer de zonde heerst over de gelovigen, maar de genade. Daar is Paulus voortdurend mee bezig in dit hoofdstuk. De mens, Paulus zegt dat die gelovige mens, die mens die tot geloof gekomen is, die in Christus Jezus is, samen gegroeid is of samen geplant is met hetgeen gelijk is aan zijn dood. En dan zullen we het ook zijn in de gelijkenis aan zijn opstanding. Dit weten wij, vers 6, immers dat onze oude mens mede gekruisigd is. He, daar komt datzelfde sun in het Grieks naar voren als bij samen geplant in vers 5. He, dus heb je weer die hele nauwe verbintenis. He. Sun gezamenlijk met of tezamen drukt een hele nauwe verbintenis uit in het Grieks. En dan heb je dus samen gegroeid, samen geplant en mede gekruisigd. En dat is opdat aan het lichaam van de zonde, dat oude lichaam, de kracht ontnomen zou worden. En dan is het niet zo dat dat oude lichaam wordt weggedaan. Nee, dat lichaam wordt vervolgens bruikbaar. Bruikbaar voor God. Dus dat lichaam van de zonde zijn kracht ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Kijk, Paulus zegt hier niet dat wij niet meer zullen zondigen. Het gaat om heerschappij hier, hè, in dit hoofdstuk. Dus wij bevinden ons niet meer onder de heerschappij van de zonde. En daarom dat wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Dus niet langer die slavernij. Het sluit niet uit dat wij nog wel degelijk fouten maken. Jawel, dat doen wij elke dag. Als we eerlijk zijn, kunnen we niet anders als dat toegeven. Dat we dagelijks fouten maken, dat we dagelijks tekortschieten. Maar wij zijn niet langer onder de heerschappij van de zonde. En dat betekent, hè, dat is voor ons het geweldige, dat is ook het evangelie wat hierin zit. Dat is dat de genade nu regeert. Dat betekent, die genade is hoger dan de zonde of meer dan de zonde. Daar waar de zonde toeneemt, zegt Paulus, daar is de genade veel meer overvloedig. En genade is ook hoger dan de wet. De wet werd door Mozes gegeven, zegt Johannes 1. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En die genade, dat is nu juist de kracht die wij nodig hebben in ons leven, de kracht van zijn genade, om te kunnen leven tot eer van hem. En voordat dat goed doordringt, ja, dat is niet zo dat je dat even op een avondje leert. Het is fantastisch als je dat leert, hè, vanuit Gods woord in de Bijbelstudie, maar dat is goed dan om te weten. Maar vervolgens is natuurlijk het gevolg ervan ook dat zo leren leven. Uit die genade leren leven. Daarmee omgaan in de praktijk. Dat is de leerschool waarin we staan elke dag. Nou, dat is die praktijk. Leef uit genade. En dat is wat Paulus hier ons laat zien, hè, in dit stukje. Dus er is een enorme verandering. Die oude mens is mede gekruisigd. Met Christus ging die hele mensheid in feite aan het kruis. Wij zijn ons dat nu bewust geworden. En dat is opdat wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Dat is ook evangelie, want dat is een bevrijding. Word je bevrijd van de ketens van de zonde, van die slavernij. Je komt in de vrijheid. En die vrijheid is altijd bedoeld bij Paulus om hem, om God te dienen. Nou, anderen zouden kunnen zeggen, ja, als die genade zo groot is, dan weet ik het wel, dan ga ik mijn eigen leven leven. Dan leef ik het wel uit, ja, want die genade wordt toch wel groter. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling die Paulus hier naar voren brengt. Kijk, die genade wordt ook groter als je die genade aanwendt om hem te dienen. Dan wordt die genade ook groter. Want dan kun je meer dienstbetoon ontwikkelen, zeg maar. En dus werkt die genade dan in en door jou, die kracht van zijn genade, en wordt die genade dus ook groter. Dus dat is, laten we zeggen, die positieve kant. Hè? Positief gezien wordt die genade ook groter. En Paulus kiest natuurlijk die positieve kant, want ja, dat oude, dat is mede gekruisigd. In de ogen van God is dat al weggedaan. Alleen laat God ons nog wel een tijdje daarmee omgaan. Hè? Met aan de ene kant hebben we nog te maken met het oude, maar tegelijkertijd ook beseffen we, ja, maar we zijn in hem nieuwe mensen. Ik hoor bij de nieuwe mensheid. En dat is een oefening. En dat is een kwestie van leren, een leerschool. Niet langer slaaf van de zonde zijn, maar vrijheid om hem te dienen. En dat is wat Paulus ook deed. Hè? Paulus gebruikte die genade en daar heeft hij het in feite heel vaak over. En misschien nog wel vaker dan het feit dat we in genade gered zijn, of door genade, of uit genade. Maar Paulus gebruikte dat woord misschien nog wel vaker in zijn brieven, als hij duidelijk wilde maken dat hij God kon dienen, want die genade van God was met hem. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja, dat is die kracht van zijn genade die in en door de apostel werkte. Nou, zo ook bij ons. Paulus is daar ons een geweldig voorbeeld in. Dus we zijn niet langer slaven van de zonde. Vers 7, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Oud gaat over in nieuw. Het gaat om het verdwijnen van het oude, het verdwijnen van die oude schepping en het tevoorschijn komen van de nieuwe schepping. En dat is ook het grote onderwijs wat God niet alleen in zijn woord, maar ook bijvoorbeeld in de natuur geeft. Want de natuur is natuurlijk ook Gods boek, Gods woord en zijn schepping. Ja, hij is van beide de auteur. Dat zegt Psalm 19 natuurlijk ook schitterend. Maar in de natuur zie je dat natuurlijk ook. In de herfst vallen alle bladeren van de bomen, ze worden rood-bruin en uiteindelijk vallen ze eraf. En die takken die zien er doods uit de hele winter. En je verbaast je dan steeds weer als het voorjaar komt en er komen weer groene blaadjes aan. Er komt steeds weer nieuw blad, nieuwe vrucht, bloesem en dan nieuwe vrucht. Elk jaar weer. Dat is eigenlijk een wonder. En dat illustreert eigenlijk dat God dat oude wegdoet, die oudere bladen vallen af. En er komen nieuwe bladeren tevoorschijn. Dat is een illustratie in deze oude schepping notabene. Dat die oude schepping bedoeld is om een nieuwe voor te brengen. Vandaar ook dat Paulus in Romeinen 8 mee bezig is dat deze schepping niet vrijwillig aan de vergankelijkheid of aan de ijdelheid ondergeschikt is. Maar omwille van hem. En dan is hem met een hoofdletter. Sommigen denken dan hem met de kleine letter en dan denken ze aan de tegenstander. Nee, hij heeft dat zo gedaan. En natuurlijk, het is een oude wereld. Die wereld is eens nedergeworpen en heeft maar één bedoeling, namelijk om die nieuwe schepping, die nieuwe wereld, tevoorschijn te brengen. En kijkt u maar in de natuur bijvoorbeeld naar een vlinder. Hè? Een vlinder is eerst een rups. En als je die rups ziet op een plaatje naast een vlinder, waar die uit zo'n rups is voortgekomen, dan zie je van, die hebben niks gemeenschappelijk. Dat nieuwe lijkt totaal niet op het oude. Het is totaal een ander plaatje, maar het is wel uit het oude voortgekomen. Nou, dat is ook zo'n illustratie uit de natuur, waaraan je kunt zien dat deze schepping bedoeld is om een nieuwe, deze oude is bedoeld om een nieuwe voor te brengen. En zo kun je dat natuurlijk, als je natuur echt gaat bestuderen, dan kom je dat nog veel meer tegen. En zelfs tot in de details. Bevestigt de natuur in de gang van de natuur, hoe het gaat, bevestigt wat in de schrift staat. En dan zie je gewoon dat dezelfde schepper is, dezelfde auteur. En dan kun je zeggen, ik ga heel diep nadenken over de schepping en ik kom er niet helemaal uit en misschien was er wel een intelligente ontwerper. Dan denk je, intelligente ontwerper, kom nou toch. En zeker als gelovige, dan lees je toch de Bijbel, dan zeg je toch gewoon dat God het geschapen heeft. Dat is toch helemaal niet zo moeilijk. Je bent toch een gelovige. En dan snap ik niet waarom sommigen dan in de media meer hun twijfel etaleren dan hun geloof. Dat snap ik dan niet. En het kan best zijn dat je uit bepaalde gedeelten van de schrift niet goed komt. Maar hou die twijfel dan binnenskamers en ga niet allemaal andere mensen misschien ook nog mee aan twijfelen brengen. Nee, Gods woord is gewoon luid en duidelijk. Dat springt van vele bladzijden van de schrift. Dat God gewoon de schepper is van alles. En dat wordt geïllustreerd in de gang van de natuur. Daar hoeven we geen spoortje van twijfel over te hebben. Want twijfel, weet u wat het eigenlijk is. Nou, God is die schepper. We leven nu in de oude schepping. Maar het geweldige is dat je zelfs in die oude schepping al uitgebreid geïllustreerd ziet dat die bedoeld is om een nieuwe schepping tevoorschijn te brengen. En als je misschien als gelovige kijkt in je oude leven, dan zeg je, en je kijkt nu in je leven, je zegt, hoe is het mogelijk zeg? Zo leefde ik vroeger, moet ik kijken hoe ik nu leef. Dat is toch heel anders. Dat is toch groei. Het is ook wel eens goed om even een keertje, niet te vaak, maar even een keertje achterom kijken. En eens even die ontwikkeling in je eigen leven zien. En daarvoor dankbaar zijn. Want God heeft dat bewerkt. Dat heb je nooit zelf kunnen uitwerken. Je bent niet zelf op zoek gegaan naar God. Toen voor je idee wel. Maar het was hij die jou in jou legde dat jij daarna ging zoeken natuurlijk. En zo zal hij uiteindelijk iedere zoeker naar de waarheid zal ook uiteindelijk de waarheid vinden. Alleen misschien niet in dit leven, maar dan later. En dat is het geweldige plan. Dat oude moet dus plaatsmaken voor het nieuwe. En dat begint dus ook in ons leven, als we leven als gelovigen. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En er staat dan in de vertaling rechtensvrij, maar er staat gerechtvaardigd. De Statenvertaling heeft het gewoon goed, meestal, ook hier. Gerechtvaardigd van de zonde. Dat betekent dat zelfs als je het juridisch zou willen benaderen, maar het begrip gerechtigheid is niet juridisch in de Bijbel, dat is Hebreeuws. Maar zelfs als je het juridisch zou willen benaderen, zou je kunnen zeggen, nou, er is niets wat ons tegengeworpen nog kan worden. Absoluut helemaal niets. En fouten die we maken, ja, die zijn bedoeld om ervan te leren. En misschien maak je dan 2 of 3 of 4 keer of 5 keer of 10 keer dezelfde fout. Maar misschien na die 10e keer heb je het zo goed geleerd dat je dan niet meer doet. Nou, daar is het dan voor bedoeld geweest. En eigenlijk kan je elkaar als gelovigen daar ook nooit op aankijken. Want God is met ieder persoonlijk bezig in een proces. En of jij dan vindt dat iemand dat vervelend is dat iemand 10e keer dezelfde fout maakt. Nou, dat is Gods zaak uiteindelijk met die andere gelovigen, met die medegelovigen. He, dat is niet onze zaak uiteindelijk. Maar dat is in die relatie van die gelovigen met God en andersom. Dus we zijn gerechtvaardigd van de zonde. Dat geldt dus voor iedere gelovige. Iedere gelovige staat net zo onder de genade als Paulus. Of als een Timotheus. En dat Paulus dan veel heeft mogen doen en ook veel heeft moeten lijden. Ja, ook dat was uiteindelijk toch Gods werk in zijn leven. Gods genade. En Paulus heeft ook die dingen, die leerschool doorgemaakt, die wij ook doormaken. Bij Paulus was het ook niet van de een op de andere seconde dat hij gelijk totaal anders leefde en de dingen anders deed. Nee, dat was voor Paulus ook een groeiproces. Paulus moest ook loskomen van zijn eigen wettische denken. Daar getuigde de Galatenbrief van. Daar getuigde Romeinen 7 van. Dus daar moest Paulus zelf ook los van komen. Hij was fariseer. Hij was wettisch tot en met. Nou, daar moest hij los van komen in zijn leven, leren leven met genade, leren leven onder de heerschappij van de genade. Hij had die harde heerschappij van de wet maar al te goed meegemaakt. En wist ook wel in zijn hart dat, ja, dat het eigenlijk ook niks opleverde. Uiteindelijk alleen de dood. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dus dat betekent dat wij dood zijn voor de zonde, zegt Paulus ook een paar versen verderop. Maar dat we ook dood zijn voor de wet. Galaten 6, Galaten 2. We zijn ook dood voor de wet. Dat zijn die basisprincipes van de oude schepping. Wet en regels. En de basisprincipe van de nieuwe schepping is genade. Grondregel. Dus wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Indien we dan met Christus, heb je het weer, hè? Met, samen met. Weer dat zun. Gestorven zijn, geloven wij, vers 8, dat wij ook met hem zullen leven. En sommigen die denken, omdat er staat zullen, hè, dat is in het Grieks de toekomstige tijd, dus een moment nog in de toekomst, dan is dat niet na onze letterlijke sterven en opstaan. Het is dus niet zo dat wij eerst zelf uiteindelijk moeten sterven en dan opstaan en pas dan. Nee, Paulus heeft het over nu, vandaag. Daar gaat het om. Dat zullen is het resultaat van iets wat in het verleden al gebeurd is. Wat is in het verleden gebeurd? Wij zijn samen met Christus mede gekruisigd, mede gestorven, mede begraven. Dat is heel erg duidelijke taal, denk ik, die vergelijking. Maar ook mede opgewekt. Om in nieuwheid van leven te wandelen. En omdat dat in het verleden in feite al gebeurd is, met Christus zelf en dus ook met ons, dan is dat zullen hier, toekomstige tijd, ja, maar wel nu, wij leven nu. En wij leven al uit het resultaat van zijn opstanding, van zijn opgewekt zijn. Dus deze tekst, die wordt wel eens gebruikt bij een begrafenis, maar dat is dan toch niet helemaal terecht. Want het gaat hier om het leven nu. Ook wij met hem zullen leven. Ja, uiteraard straks in de toekomst als we zelf letterlijk levend gemaakt zijn. Maar het is nu al. Nu al met hem leven. Nu al met hem wandelen in nieuwheid van leven. Dus indien we dan samen met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Samen met hem, weer dat zin. Hè? Nou, dat is dus allemaal wat aan hem is voltrokken, geldt ook voor ons. Hij leeft nu voor het aangezicht van de Vader, zo ook wij. Ook wij leven nu voor het aangezicht van Vader, net zoals hij. Dus het is steeds je bewustzijn, wat is Christus' positie nu, wat is met hem gebeurd? Oké, dat is ook met mij gebeurd. Dat is het. He, dat is die eenheid, die eenwording met Christus, wat zo prachtig in dat tezamen geplant wordt uitgedrukt. He, dat tezamen geplant betekent helemaal ermee vergroeid. He, het spruit uit de grond, maar het is helemaal vergroeid. Het is één plant geworden. Eenheid met Christus. Levenseenheid met Christus. Betekent samen met hem nu leven. En Paulus onderstreept het nog eens een keer in vers 9. Daar wij weten, en dat is ook wat wij zouden weten, dat Christus, nu hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. Hij heeft nu onverderfelijk, onvergankelijk leven. En door zijn geest is dat ook nu al in ons aanwezig. Alleen wij zitten nog in het oude lichaam, wat nog stervend is, enzovoort. En dat levert wat strubbelingen op hier en daar. Maar in feite gaat het om het leven met hem. Leven met hem. En als je dat verstaat, hè, als je dat begrijpt, dan is het resultaat dat je het ook weet. En dan leef je dat ook uit. Dan leef je dat leven ook uit. Dat is de bedoeling van het evangelie. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, Paulus die illustreert dat natuurlijk, of laat dat zien, vanaf hoofdstuk 12. Hè, heel gedetailleerd. Begint met de vernieuwing van je denken. Daar begint het allemaal mee. Hè, de vernieuwing van je denken. En het resultaat van het evangelie is ook het stellen van je lichaam. Dat oude, stervende lichaam. Kan God dat nog gebruiken? Nou, hoe is het mogelijk? Ja, hij wil het graag gebruiken. Nou, aan ons dan om dat lichaam dan ook hem ter beschikking te stellen. Want we zijn bedoeld nu om hem te dienen. En hem dienen, ja, dat komt vaak niet goed uit. En vaak op ongelegen moment. En nu kan het niet. En ja, allemaal van die bezwaren, hè, die je dan tegenkomt. Maar ja, als God roept, dan is het tijd om dat ook te gaan doen. En dan geeft hij ook wel eens wat andere momentjes dat het wat rustiger is. Ja, en soms is het heel druk, dat kan. Maar dat is het gevolg van dat ons lichaam een levend, heilig en God welgevallig offer is. He? Romeinen 12 vers 1. Dat kan u waarschijnlijk wel uit uw hoofd citeren. Het is gesneden koek. En in de praktijk werkt het dan zo. Nou, lichaam stellen, dat betekent ook dat het denken vernieuwd wordt. Omdat dat is tot de vernieuwing van ons denken. En dat kan maar op één manier. En door één middel, namelijk door Gods woord. En door niks anders. Niet door zelf diep na te denken. Of door zelf de wetenschap heel diep te gaan raadplegen over allerlei dingen. Dat helpt allemaal noppes voor vernieuwing van je denken. Niks. Alleen door Gods woord wordt je denken echt vernieuwd. En anders niet. He, er is geen andere mogelijkheid. Dus de vernieuwing van ons denken. En dan gaan we op een andere manier denken. En hoe gaan we dan denken? Nou, we gaan denken zoals Christus denkt. Wij gaan zijn gedachten denken. En dan kijkt hij naar andere mensen in liefde en in genade. En als we dan naar onszelf kijken, hoe wij soms over anderen denken, dan kunnen we nog een hoop leren. Bij tijd en wijle. Maar de vernieuwing van ons denken, dat is hoe je tegen de dingen aankijkt. He, wij zeggen, ja, dit is een oude schepping en de Heer gaat spoedig, gaat binnenkort komen en dan komt hij ons weghalen. Nou, ga er maar eens tegen iemand vertellen die niet gelooft. Nou, die verklaart je voor stapelgek. Die denkt misschien wel, joh, jij moet naar de inrichting, want je bent helemaal gek geworden. He, jouw hele denken is totaal fout, aan alle kanten. Maar ze hebben niet door dat natuurlijk hun eigen denken verkeerd omstaat en dat het bij ons recht is gezet. Maar niet dat wij dan beter zijn of zo dan de ander, helemaal niet. Maar aan ons is dan de genade gegeven dat ons denken is rechtgezet. En dat kost hier en daar wel eens ouw zeggen en zo. Maar dat is hoe kijken we tegen de dingen aan. Nou, wij zien om ons heen een oude schepping die bezig is te verdwijnen. En waar sommigen nog heel erg krampachtig aan vasthouden, aan die oude schepping. Maar die oude schepping die moet verdwijnen, die moet plaatsmaken voor een nieuwe schepping. En dat duurt dan nog pakweg 1000 jaar... Maar goed, hij komt wel. Het is alleen nog wachten. En God heeft geduld. Hè? Petrus die spreekt ook de mensen aan die daar moeite mee hebben. Maar God heeft geduld. God heeft geduld. En hij zal het heus wel gaan veranderen. Alleen dat doet hij op zijn tijd. En wij zijn vaak wat hier en daar wat ongeduldig. En we willen graag nu. Maar God die wacht nog omdat het zijn geduld is, hè, zijn langmoedigheid en zijn zachtmoedigheid ten opzichte van de mensen. Dus ons denken is helemaal veranderd. Wij kijken totaal anders tegen de dingen aan. Totaal anders dan wat ons in onze opvoeding misschien allemaal is geleerd. Of wat we op school allemaal geleerd hebben enzovoorts. Maar ons denken wordt veranderd, wordt vernieuwd, zodat we gaan denken zoals hij denkt. Leren we de gedachten van God kennen. Dat is heel bijzonder. Dus wij zullen ook met hem leven. Hij is uit de doden opgewekt en hij sterft niet meer. Hij is nu aan de rechterhand van Vader en hij heeft nu onsterfelijkheid. En hij bewoont een ontoegankelijk licht en hij heeft nu onsterfelijkheid als enige. Dat is, ja, soms krijg je de meest vreemde verhalen naar je toe. Laatst kreeg ik een verhaal te lezen dat Rachel zou verschijnen, mama Rachel zou verschijnen aan Israëlische soldaten. Nou, daar kan ik niks mee. Daar kan ik niks mee. En ik heb die e-mail beantwoord met wat er in de schrift staat, wat dood is. Dus dat het nooit mama Rachel kan zijn, want die is nu nog steeds dood en die wacht op de opstanding. Dus dat is, daar raak je los van wat de schrift zegt. Maar Christus is de enige die nu onsterfelijkheid heeft. Als enige mens heeft hij aan de rechterhand van Vader onsterfelijkheid, niemand anders. En het is een kwestie van tijd dat wij ook onsterfelijkheid zullen ontvangen. Op het moment dat de bazuin Gods gaat, zoals het in 1 Korinthe 15 staat, dat wij veranderd zullen worden, als wij nog leven zullen veranderd worden. En dan zullen we dan onsterfelijkheid aandoen en er wordt de dood verzwolgen in de overwinning. En ook dat wordt geïllustreerd in de natuur, dat soort zaken. Dat de dood verzwolgen wordt in de overwinning. Kijk maar in de lente als alles uitbot, als alles groen wordt. Nou, dan, daar zie ik in dat de dood dan verzwolgen wordt in de overwinning. Het is niet langer doods en dor, nee, het leeft. Er zit leven in, God geeft er leven in. En dat is geweldig heenwijzing naar de toekomst. Nou, hij leeft aan de rechterhand van God. Hij sterft niet meer. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Dat dood, doodgaan, Thanatos, voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat er staat is, dat dat één keer gebeurd is en dat het nooit meer herhaald zal worden. Dat is een eenmalige zaak. Eens voor altijd. De NBG heeft het duidelijk vertaald. Eens voor altijd, op één moment, en dat wordt dus, en dat hoeft ook niet meer herhaald te worden. Het wordt nooit meer herhaald, dat hoeft ook niet, want zijn werk is volledig, is af, is compleet, is goed. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Hij leeft voor God, nu, vandaag. En wat doet hij daar dan? Hij bidt voor de gemeente. Hij bidt voor ons als gelovigen. Hij komt voor ons op. Nou spring ik even vooruit aan hoofdstuk 8. Maar het staat ook in andere brieven hoor. Je kunt het ook lezen in Hebreeën of bij Johannes. Maar hij komt voor ons op. Hij komt voor de gelovigen op. En hij is bezig natuurlijk zijn gemeente te bouwen. Hij is het hoofd. En de gemeente, het lichaam van Christus, ontvangt voeding vanuit hem. Vanuit zijn woord. Dat wat hij spreekt. Dus elke keer weer. En dat zijn voor ons die geweldige brieven van de apostel Paulus. Voedsel voor ons hart. Voedsel wat we nodig hebben in ons leven. Dagelijks voedsel. Ook een illustratie in de natuur. Je eet elke dag brood of wat dan ook. Maar je moet eten om in leven te blijven. En dat geldt voor het geestelijk leven precies eender, dat is een gelijkenis. Eet om in leven te blijven. Eet van Gods woord. En dan wordt je leven, je geestelijk leven gevoed. Het blijft levend. Het blijft leven. Hij leeft voor God. En dan zegt Paulus, en dan gaat het voor ons, en er komt weer een iets wat er dan bij de gelovigen ligt. Dan zegt hij, zo moet het ook voor u vaststaan. Dan gebruikt hij dat woord rekenen. Daar zit een beetje ons woord logisch in. Rekenen. Rekent daarmee. Dit zijn de feiten. Reken ermee. Reageer niet op je eigen gevoelens. Of je eigen gedachten of wat dan ook. Nee, reken hiermee. Want door je gevoelens kan je op het verkeerde been gezet worden. Of door je eigen fouten die je maakt ook. Dan kan je alleen maar misschien zelfs aan twijfelen brengen. En dat wil, nou, dat is een geestelijke strijd. En dan staan we in de verdediging. En in die verdediging hebben we zijn woord, hebben we een schild, hebben we een kort zwaard, zijn uitspraken. Nou, dit is ook een stukje. Hè? Rekenen dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dood voor de zonde, levend voor God. Dat is onze positie nu. En daar rekenen wij mee. Dus daar leven wij mee. Daar leven wij uit. We staan niet langer onder die heerschappij van de zonde, maar onder de heerschappij van de genade. Dat is onze situatie, onze positie. En dan kunnen we ook een ander genade schenken. En dan kunnen we ook onszelf genade schenken. Niet vergeten. Onszelf genade schenken. Zoals God dat doet in Christus voor al onze krenkingen. Nou, mogen we ook onszelf in dat licht zien. We zijn dood voor de zonde en levend voor God. En dan staat erbij in Christus Jezus, hè, opnieuw. Komt Paulus daarmee terug. We zijn naar binnen in Christus Jezus gedoopt, zegt hij in vers 3. En hij koppelt er hieraan vast. We zijn levend voor God in Christus Jezus. Leven hebben we in hem. Dat is onze positie. En die positie kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Absoluut niet. Daar is geen flintertje onzekerheid in. Het staat hier, dus dan is het gewoon zo. He, levend voor God in Christus Jezus. En wij ervaren dat ook. He, dat is ook onze ervaring. Wij leven voor hem en tegelijkertijd zijn we dood voor de zonde. Praktisch nogmaals, wandelt in of door de geest en je zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Leven voor God, laat dan dus die zonde niet langer, ja, als koning staat er dan, niet langer heersen in uw stervende lichaam, zodat ge aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen. Kijk, die begeerte is er wel. Alleen als gelovige hoef je daar niet aan toe te geven. He, dat oude lichaam of vlees, dat begeert wel. Maar daar hoef je niet aan toe te geven. En die kracht van de zonde, die is in ons leven op zichzelf genomen. He? Op zichzelf genomen niet minder geworden. Alleen, we merken wel gaandeweg dat het minder vat op ons heeft. Dat is wel een proces natuurlijk. Want er staat die geweldige kracht van zijn genade tegenover. En het diepe besef, bewustzijn, zijn geest in ons. We zijn in Christus Jezus en daarom levend voor God en dood voor de zonde. En dan heb je die kracht om nee te zeggen, daar waar je vroeger alleen maar ja kon zeggen, slavernij. Heb je nu de kracht om nee te zeggen. En dan leef je niet langer onder die heerschappij van de zonde. Je zondigt nog wel, maar je leeft niet meer onder de heerschappij van de zonde. Je bent er niet meer slaaf van. Van allerlei begeerten die je dan moet doen en wat in je denken opkomt, dat moet je dan gelijk doen, enzovoort, enzovoort. Nee. Nee. Er is een andere kracht in je leven gekomen. En daardoor leef je. En leef je anders dan dat je voorheen leefde. Dus Paulus zegt, laat dan die zonde niet langer heersen in je stervende lichaam. Zodat je aan zijn begeerte zou gehoorzamen. En kijk, aan die begeerte komt nooit een eind aan. De begeerte is altijd zuigend. Maar die zuigkracht wordt minder als je er niet aan toegeeft. En wordt steeds minder als je er niet aan toegeeft. En op een gegeven moment heeft het geen vat meer op je. En dan merk je het af en toe nog wel. Maar je hebt de kracht om gewoon te zeggen, nee, ik ga de andere kant op. Ik ga niet naar links, die begeerte volgen, maar ik ga naar rechts. Want ik heb mijn lichaam gesteld tot een levend, heilig en God welgevallig offer. En Paulus breidt er dan nog wat verder uit en stelt uw leden... He, uw leden, uw lichaamsdelen, uw leden, armen, benen, ogen, oren enzovoort. Niet langer als wapenen der ongerechtigheid, niet om ongerechtigheid te doen voor de zonde, alsof die nog heerschappij in ons leven zou hebben, alsof die nog heerser zou zijn. Nee, er is een andere heerser gekomen, genade. God, die heerst, heeft de heerschappij in ons leven. En stelt u zelf voor God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Onder het oude verbond bij Israël had je daar een hele mooie illustratie van in Deuteronomium. Deuteronomium 15. Weet u wel, dat was die slaaf Laten we even opzoeken. Dag Deuteronomium 15. Ja, Deuteronomium 15. Dan had die slaaf de keuze om, als hij een heer gediend had, dan had hij in het zevende jaar, had hij de vrijheid om weg te gaan. He, die heer zou dan zeggen, als die slaaf hem 6 jaar gediend had, he, dat dienen, dan staat het woord obed, dat heeft dan te maken met ons woord slaaf, he, doulos in het Grieks, obed. En in het zevende jaar zult gij hem vrij wegzenden. En wanneer gij hem vrij laat weggaan, vers 13, zult gij hem niet met lege handen laten gaan. Gij zult hem met mildheid meegeven van uw kleinvee, van uw dorsvloer en van uw perskuip. Van datgene waarmee de Heer uw God u gezegend heeft, zult gij hem geven. Gij zult gedenken dat gij een dienstknecht geweest zijt in het land Egypte. En dat de Heer uw God u bevrijd heeft. He, dat is ook zo'n... En God heeft ons oor doorboord. En dat woord oor heeft ook te maken met, in een verband ook te maken met de weegschaal. Hè, zodat je ook afweegt wat je hoort. Dat zit er ook in. En het wordt bovendien op de Heer Jezus zelf ook toegepast, hè, in Psalm 40. Maar hij heeft ons oor doorboord. En nu hebben wij gezegd, ja, nu willen we eigenlijk voor altijd uw slaaf zijn. Want we hebben het goed bij u. En we hebben het goed bij de Heer. Hij zorgt voor ons. He, dat, en wij leven in een omgeving waarin we het heel erg goed hebben. En dat gaan we een beetje beseffen als er dan een crisissituatie is in de wereld. En dan ontdekken we ineens dat we het toch wel heel erg goed hebben. En dat hij zelfs ons datgene geeft wat we nodig hebben. Gewoon wat we nodig hebben. En ja, misschien leren mensen door een crisis dat heel veel... extra is, luxe. En dat het gaat om de essentiële dingen. Dat je daar gewoon genoeg hebt. Nou, die slaaf die had, kon het dan goed hebben bij zijn heer. We weten niet of dat ooit gebeurd is hoor, letterlijk in Israël zo, op deze manier. Weten we niet. Misschien nooit gebeurd, maar het staat natuurlijk in de Torah omdat het een geestelijke onderwijzing is. Omdat daar geestelijke diepten in zitten. Dus een geweldig illustratie... God heeft ook ons oor doorboord en we kunnen eigenlijk niet meer anders dan ons oor te luisteren leggen bij wat God zegt. En dat willen we ook heel graag horen. Daar willen we heel graag naar luisteren. Daar willen we meer van weten. Steeds maar weer, andere mensen kunnen zich misschien wel eens verwonderd afvragen van nou, jullie altijd maar in die Bijbel bezig. He, altijd maar weer, heb je dat boek nou nooit eens uit? Nee hoor, hoe langer je erin leest, hoe meer je erin gaat zien. Het wordt alleen maar nog veel dieper en rijker van. En dat is wat Gods woord doet, hè? Want het is een levend woord. Het is geen mensenwoord, maar het is Gods woord. Het is levend woord. En het beschrijft ook gewoon historische gebeurtenissen zoals die gegaan zijn. En God heeft dan datgene laten opschrijven wat nodig was, maar het is wel zo gebeurd. Er is geen enkele reden om aan welke historiciteit van de Bijbel of zo te gaan twijfelen. Geen enkele reden. Want elke keer weer blijkt in de loop van de geschiedenis dat niet wetenschappelijke onderzoekers het bij het rechte eind hadden, maar uiteindelijk dat de Bijbel het gewoon bij het rechte eind had. En dat de wetenschappelijke onderzoekers steeds maar hun mening moesten aanpassen. En de Bijbel hoeft uiteraard never nooit aangepast te worden, want het is Gods woord. En het geeft ons gewoon de waarheid zoals de dingen zijn. Dus even terug naar Romeinen 6. Want wat hier staat, daar kunnen we echt mee rekenen, dat zegt Paulus. Rekent. Reken daarmee. En laat dan die zonde niet langer heersen zoals vroeger. En menselijke vlees is natuurlijk heel gewiekst om allerlei smoesjes te verzinnen om toch eigen gang te gaan. Maar uiteindelijk is dit de beste gang die je kan gaan. He, stel jezelf voor God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. We zijn stervend en toch leven we. En toch kunnen we zeggen, we zijn dood geweest. Ja, we hadden geen relatie met God. We waren dood voor God, maar we zijn nu levend voor hem. He, we zijn tot leven gewekt voor hem.
mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Stelt uw leden, hè, als wapenen der gerechtigheid voor God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, zegt Paulus dan. Want je bent niet onder, dan zou je kunnen verwachten, want je bent niet onder de zonde, maar er staat, je bent onder de wet. Je bent niet langer onder de wet, maar onder de genade. Want wat was de werking van de wet? Eind van hoofdstuk 5. De werking van de wet was dat de zonde toenam. En de wet bleek gelegd op het sterfelijke vlees waarin de zonde woont. Gelegd op het stervende vlees is de wet een bediening van de dood. Dat zegt Paulus, hè, niet alleen in Romeinen 7, maar ook in 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld. En zo kunnen we nog wel meer plaatsen aanhalen. Want gij zijt niet onder de wet, zegt Paulus dan, maar je bent onder de genade. Dus twee mogelijkheden, en wet en zonde, dat zit aan elkaar gekoppeld. En dood trouwens ook, wet, zonde en dood. Hè, dat zit aan elkaar gekoppeld. Maar die heersen niet over ons. Niet langer, nee, daarvoor in de plaats. Genade, dat is de nieuwe heerser. Genade van God. Genade regeert. Door gerechtigheid. God geeft ons alles wat we nodig hebben. Schoot aan alles tekort, maar hij heeft ons alles wat we nodig hebben. Genade, leven, nieuw leven in Christus Jezus. We zijn met hem, nou dat hebben we gezien, hè? Met hem al die stappen. En Paulus komt er hier in Romeinen niet aan toe, maar in Efeze wel, dat we ook met hem zijn gezet te midden van de hemelingen, hè? Efeze 2. Dus dat is dan de vervolgstap, hè? Op het mede opgewekt. Maar daar komt hij in Romeinen niet aan toe. Maar in Efeze gaat het dan ook om dat we met hem ook in de hemel gezet zijn in Christus. Dus dan zijn we inderdaad met hem verbonden, ook boven, daar waar hij is. De zonde heerst niet langer, want je bent niet onder de wet, maar onder de genade. Dus hè, de wet als opgelegd op de mens om aan te voldoen, het werkt niet van geen enkele kant. En dat je dan later, als je door genade leeft en door zijn geest leeft, ontdekt dat je die naaste lief hebt en daardoor eigenlijk doet wat de wet eiste, ja, maar dan is het van aan de andere kant, hè. Dan is het doordat die genade en zijn geest in je werkt. Dus dan is het niet langer een opgelegde zaak van bovenaf. Dat doet Paulus nooit. Paulus legt nooit iets op. Maar dan is het die genade die werkt en doorwerkt en zich uitwerkt in het leven. In het nieuwe leven van de gelovigen. En dat uit zich in dat je elkaar dan niet veroordeelt, maar dat je elkaar genade schenkt. Dat je elkaar de ruimte geeft. Men zegt dan vaak vergeving. Nou, genade is groter, is meer dan vergeving. Het houdt ook vergeving in, maar het is meer. Hè. Genade schenken is eigenlijk, ja, zoals het ook in de psalmen staat, dat God het wegdoet en het nooit meer op terugkomt. Hè, dat hij het als ware in ergens diep, in de diepste zee laat zinken en daar is het beter om daar niet in te gaan vissen dan. En oude koeien die zitten in het algemeen in de sloot. En wij zijn als mensen nog wel eens goed in om die uit de sloot te halen. Maar onder de genade is dat eigenlijk, ja, achter je laten liggen en er niet meer op terugkomen. God komt ook niet terug op de dingen die wij in het verleden fout hebben gedaan. Nee, daar schenkt hij ons genade voor en komt er niet op terug. Dan zegt hij tegen ons, ja, ik heb je toch genade voor geschonken. Dan zit je dan op dat weer op te rakelen. Nee, genade schenken. Zo ook elkaar. Hè? Elkaar de ruimte geven. Elkaar genade schenken. En zo dat nieuwe leven uitleven. Een andere schriftplaats wil ik toch nog even met u opzoeken. Want die onderstreept dit wat we hier in Romeinen 6 zien. Die onderstreept dat op een mooie manier. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. En dan lees ik met u even vanaf vers 14. En er staat, want de liefde van Christus dringt ons, daar we tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven, hè, dat zijn wij, hebben we net ook gezien in Romeinen 6. Hè? Wij leven met hem. Zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. En Paulus maakte in Romeinen duidelijk dat wij daar heel nauw mee verbonden zijn. Hè? Met dat gestorven, begraven, maar ook opgewekt. Dus daar gaat het om. Hè? Niet langer voor onszelf leven. Want op jezelf gericht leven is vleeselijk leven. Maar voor hem leven. Voor hem je leven leven. Daar gaat het om in het evangelie. Hè? Dat is de bedoeling. Voor hem ons leven leven. Dat is de logische consequentie van het evangelie. En dat is ook een goed bericht. Dat is een geweldige boodschap. Want we zijn niet langer in slavernij. We hebben niet langer dat oude leven. Hè, waarin we omgingen in allerlei begeerten en genot en noem maar op. Hè. Met veel meer liefde voor genot dan voor God. Hè, zo zag ons oude leven eruit. Maar nu leven we voor hem. En we leven dus niet voor onszelf, op onszelf gericht, vleeselijk. Maar we leven geestelijk, op hem gericht, voor hem. En in dat leven zitten we allemaal in een proces. Hè, zitten we allemaal in een ontwikkeling, in een groei. Hè, want planten die groeien, we hebben het samen geplant, hè, planten die groeien. Dus in ons leven is dan geestelijke groei. En dat kunnen we bij elkaar zien, waarnemen en God ervoor danken. En dan kun je zeggen, ja, die een die had al meer moeten groeien. Ja, dat is in jouw ogen dan, of in onze ogen. Die had al meer moeten groeien gezien de loop der jaren. En het is niet zo hard gegaan, het is maar een klein beetje gegroeid. Nou, dat is Gods zaak. Die gaat met ieder zijn weg. En dat is ook een kwestie van die gelovigen, die andere gelovigen, waarvan wij vinden dat hij of zij meer had moeten groeien al gezien de loop van de tijd, is ook verbonden met Christus als hoofd. Is ook verbonden met dat ene hoofd Christus. Net zoals wij dat zijn. Nou, en hij geeft die groei en hij weet waartoe dat is. Wij niet, want ons ontgaat een heleboel aan de ander. We kennen elkaar wat dat betreft, maar denk ik, nou, ik wil niet een procent uitdrukken, maar ik denk niet zo heel erg goed. We weten niet van elkaar lang niet alles. En daarom zouden we voorzichtig en heel erg terughoudend zijn. Om een mening, laat staan een oordeel over die andere uit te spreken. Sowieso helemaal niet. Maar dat komt allemaal bij de Bema ook aan de orde. Op de rechterstoel van Christus. Dan zal hij alles in het juiste licht zetten. En wij kijken toch niet altijd in het juiste licht naar elkaar. Maar hij weet alle dingen en hij weet waartoe dingen zijn. Nou, dat is dat leven. Hè? Leven voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt werd. Hè? Leven als dank voor dat grote wat hij deed. Voor die redding die hij geeft. Hè? Als de grote losser, als de grote verlosser. Hè? Als de grote goel. Hè? Dat zijn geweldige beelden. Denk maar aan het boek Rut. Hè? De grote goel, de grote losser, verlosser van de hele aarde. Dat zien we ook in het boek Openbaring. Hè? Dat hij komt als losser, als verlosser van de aarde. Dat is een geweldige. Maar wij zijn nu al verlost. En bevrijding uit Egypte was bij Israël om hem te dienen. En het ging een hele andere kant op dan ze zelf gedacht hadden bij aanvang. Wij zullen de Heere dienen. Wij zullen alles doen wat u geboden heeft, zei Israël. En in de geschiedenis bleek dat er nogal wat aan schortte. Dat ze nogal daaraan wat tekort kwamen. En wij zijn ook verlost om hem te dienen, om er voor hem te zijn. Wij leven voor hem. Nou, dat is wat voor ons vaststaat. Nou, en daaruit leven. Goed, ik wil het tot hier houden vanavond.